Laten we vanavond een klein stukje lezen uit Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12, de eerste drie verzen. Daarom dan laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinde des geloofs, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Vestigt uw aandacht dan op hem, die zulk een tegenspraak van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet door matheid van ziel verslapt. Tot zover dit stukje. Het is misschien wel goed om u even erop te attenderen dat het hoofdstuk 11, wat gaat over de geloofshelden, zoals we dat met elkaar de afgelopen periode behandeld hebben, eigenlijk te tussengevoegd is tussen hoofdstuk 10 vers 39 en hoofdstuk 12 vers 1. Hoofdstuk 10 vers 39 eindigt, doch wij hebben niets van doen met nalatigheid, die ten verderven leidt, doch met geloof dat de ziel behoudt. Nou, er was heel veel nalatigheid onder de Joodse christenen in Jeruzalem. En daar zullen we dan zo ook heel even over nadenken. En dan roept de apostel Paulus in de Hebreeënbrief hen op, wees nou niet nalatig, maar sta in het geloof. En daar gaat het erover, wat we gelezen, toch met geloof dat de ziel behoudt. Nou, en om dat woordje geloof, om dat te bekrachtigen, heeft de schrijver van de Hebreeënbrief een heel hoofdstuk ingelast, om te vertellen wat nou geloof is. En we hebben de vorige keer gezien dat geloof niet altijd zomaar een succesverhaal is van ons leven is verzekerd en er zal ons niets gebeuren. Want het is niet zo. Geloof is ook heel vaak door de beproeving heen. Geloof moet ook beproefd worden. Geloof, ja, we hebben dat uit de geloofshelden gezien. Het geloof van Daniel was niet makkelijk. Hij werd wel in de leeuwenkuil gegooid. God bewaarde hem er niet voor. Hij kwam er middenin terecht. En wat mij de vorige keer heel erg getroffen heeft en ook bemoedigd heeft, dat is dat die drie vrienden van Daniel, die zeggen, God kan ons bevrijden uit uw handen. En God heeft ons in zijn hand. En die kan zelfs het vuur voor ons doven. Maar dan zeggen ze, maar indien niet. Ja? Maar indien niet, zeggen ze tegen de koning Nebuchadnezzar. Dan weet u wat ons antwoord is. En toen dacht ik, en daar heb ik de vorige keer ook over gehad, dat is niet zwakheid in het geloof. Geloof betekent niet God voorschrijven wat hij moet doen, maar geloof betekent je overgeven aan de machtige hand van de Heer. En dan kan het soms ook wel eens heel moeilijk worden in je leven. En dat is ook de vrijmoedigheid die ik heb om met zieken te bidden of met mensen die het moeilijk hebben, dat ik inderdaad met grote vrijmoedigheid kan bidden om genezing en tegelijkertijd kan zeggen, en indien niet, dan is toch de naam van de Heer geprezen. En dan heeft het niets met ongeloof te maken, maar heeft het met overgave aan de Heer te maken. Want God heeft ons leven in zijn hand. Nou, we hebben allerlei voorbeelden gekregen. En dan staat hier, en dan begint dat hoofdstuk 12 met dat woordje, laten ook wij. We hebben de vorige keer gezien dat een van de sleutelwoorden van de Hebreeënbrief is, beter. Ja? Wat de Heer Jezus gebracht heeft en het geloof in de Heer Jezus is veel beter dan al wat het judaïsme gebracht heeft. Nou, hier heb je weer een woord wat we regelmatig tegenkomen, waarin de schrijver van de Hebreeënbrief ons op aanspoort, laten dan ook wij. En dat woordje laten ook wij, dat heb ik een paar keer opgezocht in de Bijbel. En ja, hoe het uitkomt weet ik niet, maar er komen er 7 keer voor. is een mooi getal. 7 keer dat er in de Bijbel, in de Hebreeënbrief staat, laten we dan, hij wil ze als het ware in beweging brengen. Aansporen om dat te doen wat de Bijbel zegt, wat God zegt. Nou, laten we er een paar, laten we die 7 eventjes op een rijtje zetten. De eerste keer komt voor in hoofdstuk 4, vers 1. Hoofdstuk 4, vers 1. En daar begint de schrijver van de Hebreeënbrief ervoor te waarschuwen dat het zo makkelijk kan gebeuren dat je achterblijft. Dat je wel de Heer Jezus kent, maar niet met de Heer Jezus leeft. Dat je wel weet wat de Heer Jezus hier op aarde voor ons gedaan heeft, maar niet weet wat de Heer Jezus vandaag in de hemel voor ons doet. Dat ons leven blijft steken bij het aardse en onze hemelse hoge priester helemaal niet kennen. Ja, dus dat we achterblijven in onze geestelijke groei. Nou, daar staat in hoofdstuk 4, vers 1. Laten we daarom op onze hoede zijn dat niemand voor nu, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Nou, Helene en ik die zijn net op de fiets hier naartoe gekomen. Daar zagen we zo'n groepje wielrenners. En 100 meter erachteraan kwam er nog zo eentje. Die kon niet meer aanhaken. Die was achtergebleven. Het kan maar zo voorkomen dat je in je geestelijk leven niet meer erbij bent, maar dat je achterblijft. Nou, dat is de grote waarschuwing. Laten we dan op ons hoede zijn. En zorgen dat je niet op de een of andere manier achterblijft in je geestelijke groei. Ten tweede, in hoofdstuk 4 vers 11, ook weer diezelfde uitdrukking. Laten we er dus ernst mee maken om tot de rust in te gaan. Met al andere woorden, om werkelijk echt je over te geven in de machtige handen van de Heer. Maak er ernst mee. Laten we het dan ook doen. Het geloofsleven met de Heer is niet theorie, maar is praktijk. Het komt er echt op aan dat je het ook gaat doen. Laten we het dan ook doen. Nou, het derde is hoofdstuk 6 vers 1. Hoofdstuk 6 vers 1, daar komt die uitdrukking weer naar voren. Ja. Oh, jullie zijn wel heel secuur. Hoeveel? 4-16. Nou, goed. Dan zijn er geen 7 meer, hè? Oké. Nou. Wat zeg je? Ja. Nou. Kan je nou weer zien, hoe onvolmaakt deze broeder hier is? Vers 14. Zijn er nog meer? Oké. Vers 14. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Dat we inderdaad een hoge priester hebben die nu in de hemel is. He, dus daar heb ik dan net ook verteld dat wij niet alleen ons moeten verdiepen in het leven, in dat wat de Heer Jezus hier op aarde gedaan heeft, maar wat hij vandaag ook in de hemel voor ons doet. Nou, we hebben gezien vers 16, laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van genade. Zoek zijn aangezicht. Dat moet je niet alleen weten, dat moet je doen. Ja, dan heb ik toch de vrijmoedigheid om door te gaan naar hoofdstuk 6 vers 1. Nou, daar heb je te maken met broeders en zusters die bij het eerste onderwijs blijven staan. En dat eerste onderwijs, dat wordt genoemd, wat staat hier? Het eerste onderwijs, ja, dat je eigenlijk weet van, nou, ik ben behouden, ik heb de geest van God in me gekregen, ik ben een kind van God, ik heb eeuwig leven. Daar begint het mee. Maar het is nog zoveel meer. En dan staat er in vers 6, laten we daarom het eerste onderwijs laten rusten. En het eerste onderwijs, nou, staat hier in vers 1 de bekering. Van de dode werken, het geloof in God, de leer van de doop, de oplegging der handen, de opstanding der doden en het eeuwig leven. Laten we dat nou liggen, dat kennen we, dat weten we, maar ga nou verder naar het volmaakte, naar het verdere onderwijs. Ja, en nou maak ik een hele stap, maar ja, daar zullen er nog wel een heleboel tussen zitten. Als we kijken naar hoofdstuk 10, vers 22. Hoofdstuk 10, vers 22, daar staat. Dat, ja, daar staat in dat de toegang tot God open is. En dan staat er aan het einde van vers 21, laten we toetreden met een waarachtig hart. Laten we toetreden met een waarachtig hart. Dus zoek de gemeenschap met de Heer. Vers 23, laten we de belijdenis van hetgeen we hopen onwankelbaar vasthouden. Houd het woord van God vast. Ik heb vandaag ook nog wel met iemand gesproken die zei, ach, moet je het nou echt zo serieus nemen, dat woord van God? Moet je nou echt zo nemen zoals er staat? Ja, inderdaad. Laten we het vasthouden. Of vers 24, laten we op elkaar acht geven. Nou, we hebben het erover gehad op de Bijbelstudie, dat we ook een verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe. En dan ja, komen we dus in het 12e hoofdstuk. Laten we met volharding de wedloop lopen. Nou, daar komt ook verschillende keren voor in het stukje laten we, laat ons, laten we doen. Nou, je hebt er nog een paar? Ja, ik zag al dat je heel langzaam door die Bijbel heen bladerde. Waar staat er nog eentje? Hoeveel? Ja, maar daar zijn we nu. Maar Helene, jij had hoofdstuk 13? Ja, maar daar zijn we nog helemaal niet. We zijn nou bij hoofdstuk 12 bezig. En Jan had er ook nog één?
Nee, ik zei dat de zucht in Hebreeën stond, dus ik kan het niet
terug. Oké, oké. Goed. Nou, oké. Nou, ik heb begrepen dat we hier met een aantal mensen zijn die de Bijbel heel serieus en heel goed lezen. Dan wil ik toch vragen aan u. Wat betekent het dat er in vers 1 van hoofdstuk 12 staat dat we een grote wolk van getuigen rondom ons hebben? Kan iemand van u vertellen wat we daarvan moeten, wat bedoelt Paulus daar eigenlijk mee? Natuurlijk, er wordt gesproken over die mensen die allemaal in het 11e hoofdstuk genoemd worden. Dat zijn heel veel voorbeelden. Maar wat bedoelt Paulus nou, we hebben een grote wolk van getuigen rondom ons. Wie zou er iets over willen of kunnen vertellen? Wat moeten we ons daarvan voorstellen?
Dat zijn de mensen die al bij de Heer zijn.
Ja, zijn de mensen die al bij de Heer zijn. En zou het zo zijn dat deze mensen die bij de... Kijk, er is vanavond een hele belangrijke wedstrijd aan de gang in het Arkenstadion, heb ik begrepen. Uitverkocht stadion. En dat wij als kinderen van God hier op deze aarde op het middenveld aan het vechten zijn, aan het lopen zijn, aan het geloven zijn. En dat op de tribunes de mensen in de hemel kijken hoe wij het doen. Zou er vanuit de hemel door degenen die al ontslapen zijn bij de Heer naar ons gekeken worden van hoe we het nou wel doen? Zou dat ermee bedoeld worden dat er een wolk van getuigen rondom ons is? Ik denk dat het maar goed is dat het niet gebeurt. Anders zou de hemel niet de hemel zijn. Dan zou er nog heel veel verdriet zijn onder de kinderen van God in de hemel. Maar wat wordt er nou wel mee bedoeld? Een grote wolk van getuigen, hè?
De gelovigen.
De gelovigen, maar...
Ja? Ik denk dat de overheden en machten zijn.
De overheden en machten, dat zonder meer... 1 keertje komt dat naar voren als Job beproefd wordt, dat de zonen daarvoor God geplaatst worden. En dan vraagt God aan Satan, en heb je ook mijn knecht Job gezien? En Job was wat dat betreft een persoon die door heel veel machten in de gaten gehouden werd. En inderdaad, maar dat is dan de negatieve kant, hè? Dat vanuit de negatieve wereld naar ons gekeken wordt. Ja. Ja, maar hier staat wel een grote wolk van getuigen. Ja, ja, ja. Ja. Er is zo'n wolk van getuigenis eigenlijk. Hè? Er zijn zoveel getuigen. Er zijn dus zoveel die in het geloof geleefd hebben. En... komt ons leven overeen met dat getuigenis, hè? Ik denk ook bijvoorbeeld, als u Hebreeën 12 vers 22 en 23 erbij leest, dan komt u ook, krijgt u ook te maken met het feit dat, dat wij niet alleen zijn. Er staat in vers 22 en 23 dat wij door het geloof, door het feit dat wij een kind van God zijn, genaderd zijn tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemels Jeruzalem, en tot 10.000 tallen van engelen. Nou, daar krijgen we met de opmerking van Hans te maken. Dat is ook positief. Er zijn ook heel veel positieve engelen van God. We zijn daartoe genaderd, als het ware in gemeenschap gebracht. En dan staat er, en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen, die ingeschreven zijn in de hemelen, en tot God, de rechter over allen, en tot de geesten der rechtvaardigen die de voleinding al bereikt hebben. Nou, dat is een hele grote wolk. En er zijn er al heel veel die voor ons uitgegaan zijn. En Paulus zegt, als je nou daar naar al die mensen kijkt en die allemaal in de gaten houdt, en weet, er zijn er zoveel die het getuigenis hier op aarde achtergelaten hebben, dat ze in het geloof gewandeld hebben. Het is nog heel vaak dat ik in mijn persoonlijk leven, in bepaalde situaties, wel eens denk aan mensen die mij voorgegaan zijn, die ook met de Heer geleefd hebben. Ik kan al vaak denken aan jouw moeder, Gerry. Hoe vaak jouw moeder niet gezegd heeft, als ik de Heer Jezus niet had, had ik het nooit gered. Nou, daar moet ik nog zo vaak aan denken. Nou, dus, die hoort ook bij die wolk van getuigen. Als ik denk aan uitspraken van mijn vader, die 40 jaar in het werk van de Heer gestaan heeft. En die ook zo vaak bepaalde dingen gezegd heeft waarvan ik denk, nou, daar moet ik nog aan denken. Dat zijn getuigenissen die hierachter, een wolk van getuigenissen. Nou, die we zo nodig hebben. Nou, die wedloop, die moeten we lopen. En er zijn drie dingen belangrijk van de wedloop. Drie dingen waar je niet omheen komt. Het eerste is, er is een start. Er is een start. Het tweede, dat is volhouden. En het derde is de finish. Ja, toch? Dat zijn de drie dingen die je hebt bij een wedloop. Nou, we zijn allemaal gestart. Zover ik u ken, weet ik dat we allemaal de start gemaakt hebben met de Jezus. Nou, en nu komt het erop aan om vol te houden. En hoe vaak je dat niet in de Bijbel tegenkomt, volharden. Volhouden. Doorgaan. En dan komt de finish. En dan inderdaad, ik ben even al iets vooruit gegaan, geeft Paulus ons drie aanwijzingen, drie bemoedigingen om ook echt te finishen, hè, op een goede manier. En dan zegt hij inderdaad, hou nou die wolk van getuigen in de gaten. Er staat zo mooi in dezelfde Hebreeënbrief, in Hebreeën 13 meen ik, houd uw voorgangers in gedachtenis. Let op het einde van hun wandel, hou ze in gedachtenis. Laat je door hen inspireren. Het tweede wat Paulus hierover zegt, dat is als je nou die wedloop wil lopen, houd dan die wolk van getuigen in de gaten. Ten tweede, leg af alle last en zonde die je zo licht in de weg kan staan. Leg af. Ik moet nog zo denken, ik heb het wel eens meer genoemd, uit 1 Samuel 17, daar zie je David, die ook in de wedloop gaat lopen, of een soort wedkamp heeft met Goliath. En dan laat Saul inderdaad toe dat David mag vechten. En wat gebeurt er dan? In vers 38... Dan staat er in vers 38 van 1 Samuel 17. 17, 1 Samuel 17 vers 38. Toen kleedde Saul David in zijn wapenrok. Zette hem een koperen helm op het hoofd en deed hem een pantser aan. En David gooide zijn zwaard aan over zijn wapenrok. En hij deed moeite om te lopen, want hij had het nog nooit beproefd. Saul zei, als jij wil vechten, dan moet je zo worden als ik. Dan moet je maar doen wat ik doe. En hij kon, het ging niet. En dan staat er, toen zeide David tot Saul, ik kan hierin niet lopen, want ik heb het nog nooit beproefd. Daarop ontdeed David zich ervan, nam zijn staf in de hand, zocht zich 5 gladde stenen. En dan staat er zo mooi het laatste stukje van vers 40. Zo naderde hij de Filistijn. En als u dan dat woordje verbindt, zet er maar een cirkeltje om. Zo naderde hij de Filistijn, want dan staat er in vers 50 van hetzelfde hoofdstuk. Zo overwon hij de Filistijn. Mooi is dat, hè? Zo naderde hij en zo overwon hij de Filistijn. Maar waar begon het mee? Leg het maar af. Ga niet in het harnas van de ander zitten. Wees maar heel gewoon jezelf. Ik vind het zo mooi dat God heel eenvoudig een herdersjongen zocht om zijn volk te wijden. Dat God niet naar de buitenkant kijkt. Mensen, christenen, worden soms zo ontzettend vermoeid, omdat ze steeds in de schoenen van een ander willen staan. Omdat ze steeds op een ander willen lijken. Omdat ze gewoon niet durven zichzelf te zijn. Mensen, wat is het toch belangrijk dat je bij God gewoon jezelf mag zijn. En dat God jou lief heeft. En dat je niet altijd maar in de schoenen van een ander hoeft te staan. Leg het af. Of zoals Petrus zo mooi zegt, u kent het waarschijnlijk allemaal wel, het vers uit 1 Petrus 5, vers 7, dat Petrus zegt, werp al je bekommernissen op hem, want hij zorgt voor je. Wat kun je soms door zorg je afmatten, je aftobben en alle kracht, ja, mis je eigenlijk. En wat is het toch belangrijk om al die last van je af te leggen en te zeggen, Heer Jezus, ik ben er zoals ik ben er zoals ik ben. Ik mag zijn zoals ik ben. En wilt u me maar gebruiken zoals ik ben? Of niet soms? Dat is afleggen. Afleggen. En dan het tweede, de zonde die ons, de Statenvertaling zegt, ons lichtelijk omringt. Is de zonde ver te zoeken? Is er ooit een moment dat je denkt, hé, waar is de zonde nou? Ach, de zonde is zo dichtbij. De zonde is om ons heen. De zonde is vaak bij ons, soms in ons. De zonde is zo dichtbij. De zonde kan ons zo makkelijk in de weg staan. En de Bijbel zegt heel duidelijk, leg het af. En de zonde die ons zo licht in de weg staat. Doe die zonde weg. Ga er geen compromis mee sluiten. Doe het weg en ga die wedloop lopen. Maar dan nog niet zomaar. Dan staat er zo mooi in dat stukje, maar wel je oog op Jezus gericht. In de Statenvertaling staat zo mooi, en daar heeft Andrew Murray zo'n prachtig mooi boek over geschreven, Ziende op Jezus. Ziende op Jezus, dat staat in de Statenvertaling. In het Grieks wordt er zelfs het woordje gebruikt, dat zingen wij ook in de Johannes de Heerbundel wel een lied, wegzien op Jezus. Gewoon wegzien van het andere, gewoon draai je hoofd om en kijk naar Jezus. Ziende op Jezus. En dat is eigenlijk heel mooi. In het begin van de Hebreeënbrief hebben we naar het werk van de Jezus gekeken. Wat hij allemaal gedaan heeft. Dan gaat het om het werk van de Jezus. Maar nu gaan we naar de persoon van de Jezus kijken. Hoe hij als voorbeeld voor ons is. Ik zal er een paar opnoemen. We zien hem in zijn godheid. En ook in zijn mensheid. In zijn sterven en in zijn opstanding. We zien hem in zijn hemelvaart, maar ook in zijn wederkomst. Laat ons oog op hem gericht zijn. Christus als voorbeeld, maar ook als het hoofd waarmee wij verbonden zijn. Niet als een voorbeeld op een afstand, maar waarmee wij verbonden zijn. Als Heer en Helper, als Leidsman en Voleinder. Hij geeft ons het voorbeeld van hoe heeft hij het gedaan. Nou, laten we even gaan kijken hoe de Heer Jezus die wedloop kon lopen. En dan gaan we even naar de persoon kijken. En ook daar zijn weer drie hele belangrijke dingen. Hij kon die wedloop lopen. En dan staat er in het tweede vers van Hebreeën 12. Waarom? Om de vreugde welke voor hem lag. Als de Heer Jezus niet wist waar het voor was, had de Heer Jezus het dan kunnen doen? Had hij het dan kunnen doen als hij niet wist waar het voor was? Nee, dan had hij het niet kunnen doen. Hij wist waarvoor hij het deed. Hij wist dat straks is er een moment dat ik bij de Heer in de hemel ben, naast mijn vader aan de rechterhand, en dat er een gemeente is. Nou, hij zegt, daar heb ik alles voor over. Vandaar dat hij die wedloop kon lopen, omdat hij wist waar het naartoe ging. Weet u dat vaak de reden is waarom het heel veel christenen ontmoedigd zijn? Omdat ze het uiteindelijke doel niet meer voor ogen hebben. Wat is het doel van ons leven? Wat is het uiteindelijke doel van ons christenleven? Hier op aarde blijven? En het hier op aarde naar ons zin? Natuurlijk mag dat vandaag wel heel belangrijk zijn in ons leven, maar wat is ons uit, als je dat verliest, hè? Er zijn heel veel gemeenten die helemaal niet meer nadenken over de wederkomst van de Heer Jezus. En in de Korintherbrief staat, het zijn de betreurenswaardigste mensen die alleen voor dit leven een hoop op Jezus gebouwd hebben. Wat is het belangrijk dat je het doel in je leven nooit kwijtraakt. Dat je weet, daarvoor is het. Daarvoor dient het. Als je dat vraagt aan christenen die vervolgd worden, in Noord-Korea opgesloten zijn in een werkkamp, die weten, die kunnen het volhouden omdat ze weten, het gaat ergens naartoe. Straks is het voorbij. Als ik aan Meinert Kloppenburg vraag, joh, hoe komt het toch dat je het zo vol kunt houden? Dag in, dag uit op je bed liggen. Altijd maar verzorgd worden. Dan begint Meinert Kloppenburg te lachen en te stralen. Zeg maar, straks ben ik bij Jezus. En dan kan ik weer lopen. Dan is het allemaal achter me. En nou, dat is de reden waarom dat hij vol kan. Als hij dat niet had. Nou, je moet maar eens tegen iemand vertellen die MS heeft. Of iemand die blind is. Of iemand die doof is. En zeggen van, ja, jongen, het is het leven. Hier moet je het maken. Nou, dat zou hard zijn, hè. Maar om dan te vertellen, joh, het gaat ergens naartoe. Er is een doel. Er is een einddoel. Nou, de Jezus die kon die weg gaan, omdat hij wist, het leidt daar naartoe. Nou, tweede, hij zegt, hij was bereid, staat er, om het kruis te dragen. Hij was bereid om het kruis te dragen. Zo kon hij die weg gaan, bereid om het kruis te dragen. Het kruis dragen betekent letterlijk jezelf verloochenen. De Jezus zegt, als je achter mij wilt komen, zul je het kruis moeten dragen. Het kruis dragen betekent dat je zelf sterft aan het kruis. Het is niet meer ik die leeft. Paulus zegt, ik sterf elke dag. Dat betekent dat Paulus, het ik van Paulus niet het belangrijkste was, maar het Christus in hem. Hij wilde graag dat Christus in hem tot zijn doel kwam. Nou, de Heer Jezus die zei, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. Dat is het kruis. En als u, als jij zegt, ja, ik ben bereid om het kruis te dragen, dan betekent dat je zegt, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. Het gaat niet om mij, het gaat om u. En het derde wat hier staat, dat is dat Jezus de schande niet achtende. Hij schaamde zich niet voor God. Hij, Ja, hij wist dat, ja, dat hij de goedkeuring van God had. En hij zocht niet de goedkeuring van mensen, maar van God. Nou, dat zijn drie hele belangrijke dingen die de Jezus toepast in zijn leven om inderdaad die wedloop te lopen. En deze weg, en dat staat aan het einde. Wat staat er dan aan het einde van vers 2? Hij heeft het kruis op zich genomen, de schande niet achtende, en is gezeten aan de rechterzijde van de troon Gods. Door lijden heen tot heerlijkheid. Er is geen andere weg. Dat is de wedloop. Dat is de weg die voor ons ligt. En waar Paulus ons op wil wijzen in de Hebreeënbrief. Dat wij op die manier naar Jezus mogen kijken en mogen leren hoe hij die wedloop gelopen heeft. Tot zover dit stukje.